Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u in de kerk of thuis met ons meekijkt en meeluistert met deze dienst. In deze dienst zal dominee Mantel uit Woudenberg voorgaan. De bloemen van vandaag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Dirksen van de Kolmerlandstraat. Ik heb voor u nog een mededeling vanuit de Rommelmarktcommissie. Dat opgaveformulieren, mocht u zich in willen zetten op die dag, die kunt u ook inleveren bij de kosters. Dus niet alleen in de doos die hier in het baken staat, maar ook eventueel vanavond is Dick van den Berg koster. Kunt u ook bij hem inleveren. U heeft gemerkt dat ook vanavond helaas het orgel nog niet werkt. Adriaan zal ons begeleiden op de piano. Dank daarvoor. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Ik stel voor dat we eerst een moment van stilte hebben om ons voor te bereiden op deze dienst. Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. In de naam van die God mag ik u groeten, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Here en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit op toonhoogte, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, een loflied. Wij mogen ook vanavond weer ons geloof belijden. Dat is het geloof waar je altijd op terug mag vallen en waar je altijd moed en kracht uit mag putten. Daarna zingen we uit Psalm 149, vers 1. Psalm 149, vers 1, na de geloofsbelijdenis. U mag het met mij meezeggen in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zullen we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst met elkaar bidden om de zegen van God. Trouw Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze zondagavond opnieuw bij elkaar mogen zijn. Hier in deze kerk. En dat we opnieuw de Bijbel mogen openen. Dat we opnieuw stil mogen staan bij een gedeelte, een gelijkenis van u, Heer Jezus. Om te zien wat het voor ons betekent. Dank u wel dat we vorige week Pasen mochten vieren, dat u de levende heiland bent, dat we dat mogen weten. En we bidden u dat we dat vanavond ook mogen merken met elkaar. Dat als we zo nadenken over wat u gezegd heeft, dat die woorden ons mogen raken en dat we daar mogen ervaren dat u ons aanraakt met uw woord. We danken u dat u zo met ons bezig wilt zijn. Want als we in de kerk zitten, dan weten we ook maar al te goed dat wij u heel veel verdriet gedaan hebben. En dat we u verlaten hebben, u losgelaten. We zijn onze eigen gang gegaan. En het grote van uw genade is dat u niet gezegd hebt van, als jullie dan zo graag willen, dan ga je gang maar, dan trek ik mijn handen van jullie af. Maar uw grote genade is dat u ons telkens weer opzoekt. En dat u ons uiteindelijk opgezocht hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat u aan het kruis de klappen opgevangen hebt die wij verdiend hadden. En dat u ervoor gezorgd hebt dat er een gat in de dood geslagen is. Het graf was op eerste paasdag geopend. En u hebt gezorgd dat er een rijke toekomst is voor ons. Dank u wel daarvoor. We kunnen u daar niet genoeg voor loven en danken. En wij bidden u dat die woorden, dat ook telkens ervoor mag zorgen dat we dicht bij u blijven. En dat we vanuit dat geloof en vanuit die hoop en vanuit die liefde mogen leven. Wij bidden u of u ons stil wilt maken vanavond. Dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend als je in de kerk zit. Dat je dan ook automatisch stil bent. Want allerlei gedachten kunnen door je hoofd gaan. En we hebben niet de knop aan ons hoofd waarmee we dat uit kunnen schakelen. En daarom bidden we om de werking van uw Heilige Geest. Dat we onze gedachten mogen richten op uw woord. Dat we concentratie mogen krijgen. En dat we zo ons geloof mogen laten vormen en voeden vanavond. Zodat we vol geloof en vol liefde onze gang door de wereld mogen maken. Achter u aan, onze heiland, de Heer Jezus Christus. Daarom bidden we u, wees met uw geest bij ons. Wil niet alleen oudere mensen aanraken, maar ook jonge mensen aanraken. Dat lijkt bijna onmogelijk, want je zou zeggen, dan zit je in een hele andere fase van het leven. En dan heb je hele andere vragen, dan ben je met hele andere dingen bezig. Maar het is al zo vaak gebleken dat u daar bij machten bent. Dat jongeren en ouderen zeggen van ja, het deed me echt iets wat we hoorden. En we bidden u dat we dat wonder ook vanavond nog weer mee mogen maken. Dat jongeren en ouderen aangesproken mogen worden. En dat we hier zo een rijke dienst mogen ontvangen. Tot eer van uw grote naam en tot heil van ons allen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil het met u hebben vanavond over de gelijkenis van de Heer Jezus, over de rijke man en de arme Lazarus. En die gelijkenis die vindt u in Lucas 16. Lucas 16 vanaf vers 19 tot en met vers 31. Lucas 16 vanaf vers 19 tot en met vers 31. We lezen daar het volgende. Nu was er een rijk mens, een zeer rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. En hij zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. willen deze gelijkenis overdenken vanuit vers 30. Hij zei echter nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. We gaan zingen uit Psalm 146, waar het ook gaat over armen die door God naar wie God omziet. Psalm 146, 3, 4, 6 en 8. 146, 3, 4, 6 en 8.
Thank you.
Zou het helpen? Wat denkt u? En wat denken jullie? Ik ben blij dat jullie er ook vanavond zijn en ik wil jullie er ook graag bij betrekken. Ja, wat denken jullie? Zou het helpen als iemand uit de dood zou opstaan en om te vertellen hoe het aan de andere kant van de dood is? Zou het mensen kunnen helpen om te geloven? Je hoort het wel vaak. Heel wat mensen twijfelen eraan of er leven is na dit leven. Geloof je in leven na dit leven? Ach, zeggen ze, dat weet ik niet. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Dat is trouwens heel opmerkelijk in onze tijd. Aan de ene kant hebben heel wat mensen afgerekend met de eeuwigheid. Ze geloven niet meer in een hemel. En ze geloven al helemaal niet meer in een hel. In een moderne roman vraagt de hoofdpersoon aan zijn vrouw met wie hij in haat en nijd leeft. Geloof jij in de hel? Nou, zegt ze, daar hoef ik niet in te geloven, want daar zitten we middenin. Nou, dat kan natuurlijk. Je kunt het leven van elkaar zo ontzettend zuur maken dat je in een hel terechtkomt. Maar dat is hier en nu. En straks, ja, er is nog nooit iemand teruggekomen. Ja, dat is heel merkelijk. Heel veel mensen hebben moeite om te geloven dat er leven is na dit leven. Dood is dood, zeggen ze. En toch zijn er ook weer heel veel mensen op zoek naar spiritualiteit en naar de zin van het leven. Internet staat er vol mee. Ik heb van de week even zitten kijken. Zitten googlen. Nou, dan krijg je pagina's vol. Maar ja, het is natuurlijk allemaal speculeren. Het is allemaal speculeren. Daarom zou het niet mooi zijn als er nou eens iemand terug zou komen en die precies zou vertellen wat er is na de dood en hoe het daar is. Zou dat mensen niet kunnen helpen om te geloven? Nou, dat vraagt die rijke man dus ook in de gelijkenis. Als iemand uit de dood naar mijn broers ging, zegt hij, dan zouden ze zich wel bekeren. Ik vind dat best wat sympathiek van die rijke man, vindt u niet? Kijk, als wij aan die rijke man denken, dan denken we al heel gauw aan een grote egoïst die alleen maar leeft voor zichzelf en aan niets en niemand denkt. Maar uit deze vraag blijkt wel dat het helemaal niet zo is. Je hoort in deze vraag iets van bezorgdheid. De rijke man is bezorgd om zijn 5 broers en daarmee is hij ook bezorgd om ons. Want ik heb even zitten kijken van waar zitten wij nou in die gelijkenis. Je kunt ons toch niet vergelijken met de arme Lazarus. Ik bedoel, ik weet dat er op dit moment heel veel mensen zijn in ons land die moeite hebben om rond te komen. Door de stijgende prijzen, door de inflatie, ze hebben echt moeite om rond te komen. En dat wil ik ook zeker niet bagatelliseren. Maar bij die arme Lazarus, als ik die arme Lazarus zie zitten, dan krijg ik toch wat andere beelden nog voor ogen. Dan denk ik al heel gauw aan mensen uit Afrika. Of daklozen met schurft of zo. Dat staat er ook van die arme Lazarus, dat die vol zweren zat. Nou, zoiets. Ja, en daar kun je ons toch niet zomaar mee vergelijken. Maar met wie dan wel? Met die rijken? Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat wij lijken op die rijken. Maar we zijn er wel familie van. En toen viel mijn oog op die 5 broers. En toen dacht ik, kijk, daar zitten wij. Wij zijn net als die 5 broers, nog op deze wereld. En we leven nog in het rijke Westen. We leven nog in een van de rijkste landen van de wereld. En daarom is die rijke man ook zo bezorgd om ons. Maar waarom dan? Wij zijn toch keurige nette kerkmensen. Ja, maar dat was die rijke man ook. Je leest nergens dat hij er een losbandig leven op nahield. Zo wordt het dan wel eens voorgesteld. Ik kwam een liedje tegen van een kinderliedje van Hannah Lam. Dat is trouwens overigens een heel mooi liedje hoor. Ik heb er heel veel waardering voor. Dat gaat dan zo. Binnen is de rijke man en hij neemt het er goed van. Er is brood voor nu en morgen. Vrolijk feest hij zonder zorgen. Tot de dood een einde maakt aan geluk en leefbaar raak. Die laatste woordjes. En leefbaar raak. Dat lees je nergens. Die rijke man heeft het over vader Abraham. Dat was een typische uitdrukking in die tijd van gelovige Joden. De gelovige Joden hadden het altijd over vader Abraham. En uit het voorafgaande blijkt ook dat de Heer Jezus dat soort mensen op het oog heeft. Als hij deze gelijkenis spreekt. Want hij richt deze gelijkenis vooral tegen de fariseeën. Nou, dat waren toch hele vrome en godsdienstige mensen. Maar waar gaat het dan mis? Waar gaat het dan mis? Is het de rijkdom op zich? Mag je als christen eigenlijk niet rijk zijn? Als je als christen woont in een mooi huis, in een mooie auto en je kunt goed doen, moet je dan eigenlijk schamen? Of zijn het die feesten die die man elke dag geeft? Dringt Jezus aan op een sober en somber leven? Nee, dat is het allemaal niet. Dat is het allemaal niet. Het ligt niet aan die rijkdom op zich. Abraham, waar het in deze gelijkenis ook over gaat, Abraham, dat was een steenrijke herdersvorst. En hij wordt nog wel de vader van de gelovigen genoemd. En het ligt ook niet aan die feesten. De Bijbel heeft niks tegen feesten. De Bijbel roept juist regelmatig op tot vrolijkheid en blijheid. Hoe vaak klinkt het niet in de psalmen en bij de profeten? Wees vrolijk en verheug je. Ik zit ook te kijken tegen een tekst, tegen het orgelbalkon. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Dat is een tekst van Paulus. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen om ons blij te maken. Toen hij geboren werd, toen klonk het al, zie ik verkondig u grote blijdschap. De Bijbel wil ons juist blij maken. Het evangelie is de blijde boodschap. Vrolijkheid, dat is een woord dat hoort bij het koninkrijk van God. Daar zal het ook op uitlopen, op een groot feest. En daar mogen we ons nu al in verheugen. Daar mogen we nu al blij om zijn. En we mogen ook genieten van de goede gaven die God geeft. En dat schrijft Paulus ook aan Timotheus, een jonge medebroeder. En dan zegt hij van dat God ons alle dingen rijkelijk verleent om van te genieten. Genieten, dat is ook een heel Bijbels woord. Vooral kom je het in het boek Prediker kom je dat heel vaak tegen. Dat je ook mag genieten. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Het ligt niet aan die rijkdom. Het ligt niet aan die feesten. Waar ligt het dan wel aan? Ja, het ligt eraan dat die man totaal geen oog had voor zijn naaste. En dat hoort er in de Bijbel toch helemaal bij. Dat is de grondregel van het koninkrijk. Je kunt het al horen in de samenvatting van de wet. Als Jezus dat nog eens opwijst, als hij dat nog eens onderstreept, je moet God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. En die twee die horen bij elkaar. Misschien dat dat tweede nog wel eens een beetje onderbelicht is geweest. Vooral ook in onze kringen. De bekende theoloog Noordmans, theoloog uit de vorige eeuw, die schrijft ergens, het is in de kerk vaker gegaan over de zondaar dan over de bedelaar. En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. In de kerk is het heel vaak gegaan over de rechtvaardiging van de zondaar. Hoe krijg ik een genadig God, om het met Luther te zeggen. Of om het heel eenvoudig te zeggen, hoe kom je in de hemel? En dat is belangrijk. Dat is belangrijk, daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Dat is belangrijk. Want daar komt het uiteindelijk wel op aan. Maar dat andere, dat omzien naar de bedelaar en al de armen en degene die geen thuis meer hebben, die tegenwoordig bij ons op de stoep zitten of soms buiten moeten slapen, dat hoort er wel allemaal bij de Bijbel en bij het koninkrijk. Dat zie je ook heel duidelijk in deze gelijkenis, want dat valt ook op dat die bedelaar die heeft een naam. Dat is eigenlijk heel bijzonder in de gelijkenissen van de Heer Jezus, want Jezus noemt eigenlijk verder nooit ergens een naam. U moet maar eens opletten, als u gelijkenissen leest, dan heeft Jezus het altijd over een zaaier, en over een fariseer, en over een tollenaar, en over een rechter, en over een weduwe. Nergens noemt hij een naam. Maar hier wel. En dat is des te opvallender, omdat het in onze wereld precies omgekeerd is. De rijken hebben een naam. Die hebben naam gemaakt. Hun naam staat ook vaak in de quote 500. Dat komt omdat ze bekendheid hebben gekregen. En de armen hebben vaak alleen een gezicht. Een gezicht op een poster of in een reclamespotje. Maar hier is het precies omgekeerd. De rijke heeft geen naam en de arme wel. als teken dat hij bij God gekend is. Nou, dat blijkt ook wel uit de naam van de bedelaar, want Jezus noemt hem Lazarus. Dat is de Griekse vervorming van het Hebreeuwse Eliezer. Weet u wel, die knecht van Abraham, Eliezer. En daar is Lazarus van afgeleid. En Lazarus, dat betekent God helpt. Nou zou ik me voor kunnen stellen dat u denkt van nou, als je die man daar ziet liggen, die arme Lazarus. Dat is anders de hulp wel. Wat moet je dan Lazarus zien liggen voor de poort van de rijken? Neergeworpen staat er letterlijk. Neergeworpen als een stuk oud vuil. En je moet er met begierige ogen zien kijken naar die brokken brood die van de tafel van de rijken vallen. Want die brokken brood waren niet om te eten, zo las ik ergens. Maar die brokken brood waren om je vette handen mee af te vegen. Brood dat gebruikt werd als servet en dan van de tafel werd gegooid. En die arme bedelaar, die Lazarus, zit daarnaar te kijken met begerige ogen. Als die daar maar, als hij alleen daar maar iets van zou krijgen, dan zou die al de koning te rijk zijn. Maar zelfs dat wordt hem niet gegund. Lazarus wordt angstvallig buiten de deur gehouden. Herkent u het? Lazarus wordt angstvallig buiten de deur gehouden. Alleen, er zijn alleen honden die komen om zijn zweren te likken. Nou denkt u misschien van, nou dat is dan nog iets, hè, nog iets verlichting van de pijn. En zo zie je maar weer, de hond, dat is toch je trouwste kameraad. Maar zo wordt het niet bedoeld, hier, zo wordt het niet bedoeld. In die tijd was een hond een onrein dier. Er werden in die tijd nog geen honden als huisdieren gehouden. Honden waren altijd straathonden. Daarom die honden worden hier genoemd om de ellende van Lazarus compleet te maken. Om te laten zien, Lazarus had letterlijk niets en niemand. En zelfs de Heere God lijkt hem aan zijn lot over te laten. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan komt er in één keer beweging in het verhaal. Zo staat het er ook. En het gebeurde. In oudere Bijbel stond er dan en het geschiedde. Dat is een hele geliefde uitdrukking bij Lucas. Bij Lucas lees je heel vaak en het geschiedde en het gebeurde. En als je dat dan leest, dan moet je maar eens opletten, dan gebeurt er ook echt iets. Dan gebeurt er ook echt iets. Dan gebeurt er iets van Gods wegen. Zoals het al in de kerstnacht, Lucas 2, in de tijd van Augustus. Dat gedeelte begint ook met en het geschiedde. En dan wordt de heiland geboren. En zo lezen we het ook weer met Pasen. Als de vrouwen verslagen en vertwijfeld bij het graf staan te kijken, dan lezen we ook weer en het gebeurde. En zie twee mannen stonden bij hen in blinkende kleren. En dan krijgen die vrouwen het mooiste nieuws te horen wat je maar horen kunt. Namelijk dat Jezus is opgestaan en dat hij de dood het nakijken heeft gegeven. Zo is het ook hier in de gelijkenis. En het gebeurde. Dat is heel opmerkelijk als je denkt, nu is het gebeurd, nu is het afgelopen, dan gebeurt er in één keer van alles. Want als Lazarus sterft, dan komt de hemel in beweging. En dan staan de engelen klaar om hem op te vangen. En die dragen hem in de schoot van Abraham. Dat ziet op een eerplaats. Johannes vertelt ergens dat voordat Jezus geboren was, was hij in de schoot van de Vader. Dat ziet op een ereplaats. En nu wordt Lazarus wordt in de schoot van Abraham gedragen door de engelen. Dat ziet op een ereplaats. Dat vind ik altijd zo mooi. Kijk, dat vraag je misschien wel eens af. Wat gebeurt er nou precies als je sterft? Ze zeggen wel eens, de laatste stap in het leven moet je alleen zetten. Bij de eerste stapjes in je leven, dan zijn je vader en je moeder, die zijn er om je vast te houden. Maar er komt een moment dat je iedereen moet loslaten en dat ook iedereen jou moet loslaten. En wat gebeurt er dan? Nou, als jij iedereen moet loslaten en iedereen moet jou loslaten, dan zijn daar de engelen. Die vangen je op en die dragen je het grote feest binnen. Hoe het verder in dat grote feest is, dat wordt niet verteld, dat is de Bijbel. Daar zegt de Bijbel niet zoveel over, maar we zeggen dat is de grote verrassing van God. Maar over dit moment waar bijna iedereen tegenop ziet, over dit moment laat de Bijbel ons niet in het onzekere. En daar mogen we elkaar mee troosten. Zoals die moeder dat deed bij haar dochtertje, dat heel ziek was. Mama, zei ze, wat gebeurt er als ik straks ga sterven? En die moeder die dacht even na en toen zei ze, weet je nog dat je laatst op de bank in slaap was gevallen? En zonder dat je het wist, kwam je vader en die pakte je op en die bracht je naar je eigen kamer. En toen je wakker werd, toen lag je gewoon heerlijk in je eigen bed. En dat gebeurt er ook als je sterft. Je doet je ogen dicht en er komen de engelen en die dragen je de hemel binnen naar de Heer Jezus. En als je dan je ogen open doet, dan ben je voor altijd in het grote feest bij God. En zo zei die moeder er toen bij, als je dan tot 10 telt, dan ben ik er ook. Vind ik zo mooi, inderdaad. Als je dan tot 10 telt, want in de hemel is geen klok, daar is de tijd voorbij. En daar mogen we elkaar mee troosten. Zo heeft Jezus toch zelf gezegd, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Ja, maar er is blijkbaar ook een andere kant. Dat blijkt als die rijke man sterft. Die rijke man krijgt natuurlijk een prachtige begrafenis. Hè? Dat wordt niet van de arme Lazarus verteld, maar van de rijke man wel. Prachtige begrafenis, misschien wel met mooie toespraken. Daar moeten we trouwens wel mee oppassen, vind ik altijd. Dat we iemand aan het eind van zijn leven niet gaan ophemelen. Want niet iedereen wordt opgehemeld. Dat blijkt wel. Want als die rijke man zijn ogen open doet, dan is hij in de hel. Dat kan dus ook. Ik weet dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. En die moet niet denken dat ik daar nou heel veel plezier aan beleef om dat aan de orde te stellen. Maar we kunnen er gewoon niet omheen. Iemand schrijft ergens, dat vond ik heel frappant, iemand schrijft ergens, niemand heeft het zo vaak over de hel gehad als de Heer Jezus. Wist u dat? Niemand heeft het zo vaak over de hel gehad als de Heer Jezus. Dat is waar. Jezus heeft het regelmatig gehad over de hel. Kijk, er zijn twee wegen. Daar begint Psalm 1 al mee. Er zijn twee wegen. Er is de weg van de rechtvaardige. De weg die zich, de rechtvaardige die zich vasthoudt aan God. En die probeert te doen wat God zegt. En er is de weg van de goddeloze. Dat is degene die zich niks van God aantrekt. En de weg van de goddeloze, die loopt uit, die zal vergaan. Die loopt uit op de ondergang. En dat kun je proberen weg te redeneren, maar daar kun je gewoon niet omheen. En hier in dit leven valt de beslissing. Dat blijkt ook uit de gelijkenis. Want als die rijke man vraagt of Lazarus kan komen en even zijn hand wil, in het water wil dopen om zijn tong te verkoelen, dan zegt Abraham, joh, dat kan helemaal niet. Er is geen bruggetje, er is een kloof. En die kloof die kun je niet zomaar overkomen. Je kunt niet zomaar even overstappen. Vroeger zeiden de mensen, zoals de boom valt, blijft die liggen. In dit leven komt het erop aan. Dat bedoelden ze daarmee. In dit leven komt het erop aan. Nou, dat beseft die rijke man nu blijkbaar ook. En daarom vraagt hij aan Abraham, laat Lazarus dan naar mijn broers gaan. Als die hier niet kan komen, laat hem dan naar mijn broers gaan. Om ze te waarschuwen. Zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. En dat is toch sympathiek van die rijke man. Dat hij zo bezorgd is om zijn broers en ook om ons. Maar ook dat wijst Abraham af. Abraham zegt, het zou toch niet helpen. Het zou toch niet helpen. Ook al zou iemand opstaan uit de dood, ze zouden toch niet luisteren. Hoe weet Abraham dat eigenlijk zo zeker? Dat het toch niet zou helpen? Het zou toch kunnen? Het zou toch kunnen? Maar dan kun je toch wel nagaan. Stel nou voor dat er morgen iemand bij je op de stoep staat. En die belt aan en je doet de deur open. En die zegt tegen je van, ik kom van de andere kant van de dood. En ik kom je waarschuwen. Ik denk dat we allemaal naar ons hoofd zouden wijzen. En dat we zouden zeggen, de dokter woont daar. En je moet je maar eens na laten kijken. Trouwens, dat is ook wel gebleken. Want dat wordt wel gezegd, er is nog nooit iemand teruggekomen. Maar we weten allemaal, er is wel degelijk iemand teruggekomen. We hebben Pasen gevierd. Jezus is opgestaan uit de dood. En hij is verschenen aan verschillende om te laten zien dat hij echt leeft en dat hij de dood heeft overwonnen. Maar dan moet je zien hoeveel moeite hij moet doen om zelfs zijn eigen discipelen daarvan te overtuigen. Dat blijkt wel op de avond van de eerste paasdag. Dan staat hij zomaar ineens in het midden van zijn discipelen en die kunnen hun ogen niet geloven. Ze denken dat ze een geest zien. En dan laat hij zijn handen zien en zijn voeten zien. En ze mogen hem zelfs aanraken. En als ze het dan nog niet geloven, dan zegt hij, geef me wat te eten. En dan begint hij te eten om te laten zien dat hij geen geest is. Maar ze kunnen het gewoon niet geloven. Kijk, daarom is Jezus na zijn opstanding ook niet gegaan naar de Farizeeën. Of naar Caiaphas. Of naar Pilatus. Dat heb ik wel eens gedacht. Ik heb wel eens gedacht van, stel nou voor dat hij, toen hij opgestaan was, dat hij naar de Farizeeën was gegaan, of naar Pilatus, hè, of naar Caiaphas. Wat zouden hun ogen uitgekeken hebben? Maar later dacht ik, ja, geloof je het zelf? Geloof je het zelf? Ze zouden er weer een draai aan gegeven hebben. Weet u wanneer de discipelen pas gaan geloven? Wanneer hun ogen geopend worden? Dat is als Jezus de schriften opent. Dat had hij al eerder op die eerste paasdag gedaan, 's middags, toen hij opliep met de Emmausgangers. U weet wel, hij opliep met de Emmausgangers, wandelde hij ook met hen de schriften door. En toen gingen hun ogen, werden geopend. En dat is hier op de paasavond ook weer met de discipelen. Jezus haalt de schriften erbij. Hij gaat om zo te zeggen Bijbelstudie houden. En dan worden hun ogen geopend. Ik vond het zo treffend, omdat Abraham dat ook tegen Lazarus zegt. Hij zegt, dat zou toch niet helpen. Maar ze hebben Mozes en de profeten, zegt Abraham. Ze hebben Mozes en de profeten. Daar heb je genoeg aan. Daar moeten we het mee doen. Dat is een lied dat zingt, dat gaan we ook zingen. Rondom u klinkt de stem van God. En dat is een stem van vrijspraak, van vertroosting en van gebod. En vlak voor u ligt de weg ten leven. En doen we dat nu ook? Gaan we de weg ten leven? Dat vraagt om bekering. Dat staat in deze gelijkenis ook, daar is die rijke man zich in één keer van bewust. Dat je je moet bekeren, dat je je moet focussen op de weg ten leven. Wat houdt dat in, bekering? Wel dat je je leven telkens weer afstemt op het woord. Dat viel me ook even op. Het gaat in deze gelijkenis over 5 broers. Zo vertelt Jezus dat die rijke man 5 broers heeft. Ik zat even te denken, waarom heeft hij het nou niet over 3 broers of over 7 broers? Dat zijn ook hele Bijbelse getallen. 3 broers of 7 broers. Maar getallen in de Bijbel hebben vaak een meerwaarde. En het getal 5, dat doet al heel gauw denken aan de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Daar staat eigenlijk alles al in. Hierin wijst God de weg ten leven. Dat betekent Torah ook aanwijzing, wegwijzer. Als we ons daar nu maar aan houden en als we daardoor ons leven laten bepalen. Ja, dat vraagt inderdaad om bekering. Volgens de catechismus, het leerboek van de kerk, betekent bekering afstervende aan jezelf. Dat houdt heel concreet in dat je niet je eigen hoofd volgt en niet je eigen hart volgt. En we hebben tegenwoordig overal een mening over en we denken het tegenwoordig allemaal beter te weten. Maar dat is in het geloof is dat funest. Je moet niet je eigen hoofd volgen. En je moet ook niet je eigen hart volgen. En dat je niet alleen leeft voor jezelf, maar je moet opstaan tot een nieuw leven. Dat je God lief hebt boven alles. Dat je hem bovenaan zet in je leven. En de naaste als jezelf. De Torah staat er al vol mee. Nou, dat wil Jezus met deze gelijkenis onder ons uitwerken. Daarom heeft hij deze gelijkenis verteld. Dat we telkens weer zouden opstaan tot een nieuw leven. En zouden volharden in de weg achter hem aan. Als je achter hem aangaat, dan ben je nooit alleen. En dan ga je een rijke toekomst tegemoet. Daar heeft hij voor gezorgd. We hebben immers niet voor niks Pasen gevierd. Amen. We gaan dat lied zingen wat ik zojuist aanhaalde. Lied 4 uit Weerklank. Lied 4 vers 1 en vers 4. En dat is op de melodie van Psalm 113. Zullen wij de Heere God danken en met hem voor elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader, we danken u voor uw woord. Want dan denken we misschien wel, van als er nou iemand terug zou komen. Dat zou misschien wel helpen. Dat zou ons misschien helpen om te geloven. En dat zou anderen misschien helpen om te geloven. Maar vanavond ontdekten we het nog weer eens, het zou toch niet geholpen hebben. En het zou ook niks helpen. Want we zouden het toch niet aannemen. En daarom danken we u voor uw woord. Waarin u de weg ten leven hebt gewezen. Een weg die loopt langs het kruis. En die loopt langs het open graf. En een weg die uitkomt in het grote feest bij u. Wat een weg. Wat hebt u veel voor ons overgehad. We kunnen u daar niet genoeg voor danken. En wat hebben we veel om naar uit te zien. We danken u dat we ons daar nu al bij tijd en wijle in mogen verheugen. En dat we mogen weten van het beste komt nog. Er ligt ons nog zoveel te wachten. Dank u wel daarvoor. Wij bidden u voor de rijken. Daar horen wij ook bij. Wij bidden u, Heere God, dat wij in onze rijkdom u niet uit het oog verliezen. Dat is helaas al bij zoveel mensen gebeurd. En uit de gelijkenis blijkt dat ook wij bekering nodig hebben, telkens weer. Want het leven slokt je op. En voordat je het weet ben je alleen nog maar bezig met de dingen van deze wereld. Wij bidden u dat wij u lief mogen hebben boven alles. En ook de naaste als onszelf. Dat we daar ons leven op mogen richten. Op uw woord. Heere God, wat is dat rijk dat je mag weten van als je met u wandelt. Heere Jezus, dan ben je nooit alleen. En wat heb je dan een perspectief, wat heb je dan een uitzicht? Dank u wel daarvoor. Maar we bidden u dat we daar ons telkens weer op mogen focussen. En dat we daar ons telkens weer op mogen richten. Het ging vanavond ook over de armen. En wij worden in onze tijd met heel veel armoede geconfronteerd. De wereld is zo klein geworden. De wereld is geworden als een dorp. En er wordt zoveel aan onze deur geklopt. Wij bidden u, Heere God, dat wij een warm hart mogen hebben voor onze naasten. Dat we daar als christenen ook in voor mogen gaan. Dat er een warm bad is en een bed en brood. Heere God, ontfermt u zich. En dat we zoiets van geloof mogen uitstralen. Dat we zorg mogen hebben ook voor elkaar. We bidden u, Heere God, voor uw kerk. Uw kerk die leeft in deze wereld. Een wereld waarin zoveel gebeurt ook. Waar gevochten wordt op heel veel fronten. Waar zoveel onrecht is en oneerlijkheid. Tot zelfs in onze samenleving toe. Wij bidden u, o God, geef vrede. Daar waar haat en nijd en oorlog is. Geef recht. Daar waar onrecht is. Geef troost. Waar verdriet is. Geef licht. Daar waar mensen in de duisternis wandelen. Waar het soms zo donker kan zijn. Waar mensen soms ook zo somber kunnen zijn. Depressief kunnen zijn. We denken ook aan onze jonge mensen. Jonge mensen die ook zo somber kunnen zijn. O God, laat het licht van uw evangelie, laat dat doordringen bij mensen. Dat ze daar houvast aan mogen hebben. En dat ze er blij van mogen worden. Dat je mag weten, ik sta er niet alleen voor. Maar er is een God in de hemel, die kent me. En die ziet me. En die weet wat ik nodig heb. En hij laat me niet aan mijn lot over. We bidden u voor uw kerk. In die gebieden waar vervolgingen zijn. We bidden u of de broeders en zusters staande mogen blijven. In alle verdrukking. We bidden u ook voor de kerk in het westen. Waar de kerk steeds minder plaats lijkt te hebben. We bidden u, Heere God, of u toch met uw kerk door wilt gaan. We hebben Pasen gevierd. Maar we hebben ook Pinksteren gevierd. En we bidden u dat de geest van Pinksteren mag blijven waaien. Dat veel mensen geraakt mogen worden door het evangelie. We bidden u voor al die mensen die u losgelaten hebben. We danken u dat we mogen weten dat u mensen niet zomaar loslaat. Maar we bidden u dat er veel mogen zijn zoals die verloren zoon. Die tot zichzelf kwam, zo staat er. En dat hij zei van laat ik opstaan en naar mijn vader toe gaan. Want dat was de beste plek. En we bidden u dat dat besef bij heel veel mensen door mag dringen. Van dat ze tot zichzelf mogen komen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Heere God, ga zo door met ons. En vergeef ons telkens weer. Laat uw genade, laat dat telkens weer blijken. En dat we daar ook van mogen leven. Maak het kromme recht. En zet de dingen, wilt u ook de dingen recht zetten? Heere God, zo leggen we alle dingen maar voor u neer. U bent een God die spreekt, maar u bent gelukkig ook een God die hoort. En u hoort het niet alleen aan, maar we mogen weten dat u verhoort. Dat u mee doet wat goed is in uw ogen. En daarom kunnen we het niet beter brengen als bij u. Onze heiland, de Heer Jezus Christus. U bent gezeten aan de rechterhand van God. U regeert, u hebt het uiteindelijk voor het zeggen. En daarom leggen we het allemaal bij u neer. Want bij u is het in goede handen. Dank u wel daarvoor. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, geprezen zij uw grote naam. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen nog zingen uit Psalm 89, vers 7. Er is ook een moment van collecte. U weet, dat verschijnt dan op de beamer, zo'n... Ik ben even de naam kwijt. Een QR-code. Een QR-code, daar kunt u mee aan de gang gaan. En daarna zingen we dus uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij mogen terugkeren naar onze huizen, morgen de nieuwe week weer ingaan. En ik mag u nog de zegen meegeven van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.